Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier te mogen te kunnen zijn. Fijn ook dat u meekijkt als u voor de televisieschermen zit te kijken. Een hele mooie tekst voor mij en voor jullie ook is Spreuken 25. Daar wil ik even mee beginnen. Dat is niet mijn onderwerp, maar wel de opstap naar het onderwerp. Spreuken 25, vers 2. Spreuken 25, vers 2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Dat roept elke bestuurder, ga tot op de bodem uitzoeken. Dat hoor je vandaag ook. In de conflicten en nou ja, in alle toezeggingen komt vaak niet zoveel van terecht. Maar dat is een tweede. De koningen willen tot op de bodem een zaak uitzoeken. Maar hier staat dat het een eer voor God is om een zaak verborgen te houden. Weet u wat er gebeurde toen Adam en Eva gezondigd hadden? Dat vindt u in Genesis, hoofdstuk 3, zondeval. En toen er een gesprek plaatsvond tussen Jahwe en Adam en Eva, toen heeft Jahwe, dat zegt de Bijbel, Adam en Eva bekleed met vellen van een dier. Toen heeft Jahwe een zaak bedekt. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Daarom noemt de Heere in de geschiedenis van de tabernakel op de ark van het verbond dat deksel een verzoendeksel, bedekking. Vindt u het niet prachtig dat aan het begin van uw Bijbel Jahwe laat zien dat hij een zaak wil bedekken, niet verdoezelen, maar een ander stierf in de plaats van Adam en Eva. Toen al. Direct. Zo begint uw Bijbel vrijwel. En vandaag, het is een geweldige zaak als u bedekt bent door het bloed van onze Heer Jezus. Dat u gezien wordt in het offer. In dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Als er iets belangrijk is, dan is het wel dit. Dat u gezien wordt in Hem. Dat God niet meer, de Heilige God, niet meer die prut en die verkeerdheid en die ontsporing van ons, van mensen, ziet, maar dat hij jou en mij ziet in de bedekking die hij zelf heeft gegeven. Het werk van onze Heer Jezus. Ik hoop van harte dat u allemaal de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw verlosser. En dat u weet, mijn schuld, ja, die is er. Die was er, maar God ziet het niet meer. Want God, het was een eer voor hem een zaak te bedekken. De enige vraag is, gelooft u dat? Hebt u dat ooit naar u toe gehaald? Hebt u daar ooit dank u wel voor gezegd? Heb u ooit tegen God gezegd dank u wel voor zoiets geweldigs dat u mij, ons nu ziet in het offer, in de huid van dat offer, bekleed met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. Al die termen, al die teksten komen dan ineens tot leven. Heel bijzonder. Nu wil ik graag naar mijn onderwerp. Genesis 18. Genesis hoofdstuk 18. Ik had me al voorbereid en voorgenomen hierover iets te zeggen. En toen zongen we net met elkaar, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Nu, dat is een tekst die komt uit Genesis 18, dat zongen we net. vlak voordat de kinderen naar zondagsschool gingen. Genesis 18. Daarna verscheen de Heere Jahwe aan hem, aan Abraham, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. En toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Daar komt het lied vandaan, misschien ga mij niet voorbij, o heiland. Maar goed, de tekst staat hier, prachtig verwoord. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. En zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam er een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had, zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Nog ga ik een klein stukje overslaan. Vers 13. En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? En dan komt die tekst die ik al even citeerde. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. En dan vers 17 nog. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Tot zover het lezen van de schrift. Sommige teksten raken je. En misschien is dit er één van. Ik heb een verhandelingtje geschreven omdat er iets gedaan moest worden in het werk van de Heere. Daar komt een heel programma uit voort, maar dat laat ik nu helemaal even staan. Dan moet ik alles ook uitleggen, wilt u het meekrijgen. Maar de term die ik daarbij geschreven heb ooit op een briefje is, Jahwe komt langs en wat eten we? Er is een mevrouw N.C. Otgaar, die ooit een hele bundel met gedichten heeft laten publiceren. En een van die gedichten van die mevrouw Otgaar is ongeveer als volgt, ik citeer uit mijn hoofd, dus ik kan me vergissen. Als Jezus voor een dag of wat bij u zijn intrek nam, en dan volgde, zou je dan je lectuurbak uitmesten? Zou je dan een ander programma op het scherm van de televisie zetten? Maar wat zou je dan eten als hij bij jou op bezoek is en zegt, ik moet heden in jouw huis blijven? Wat gaat er dan gebeuren? In deze geschiedenis van Abraham komt Jahwe, de Heere, langs. De Heere komt op bezoek. En of Abraham direct begrepen heeft dat het om de Heere gaat, blijkt niet helemaal uit de tekst. Maar dat veronderstel ik wel. Hij heeft onmiddellijk gezien dat die ene, ja, daar is iets bijzonders mee. En die twee engelen die er ook bij waren, samen een drietal, Die zijn later apart van die ene verder getrokken naar Sodom en Gomorra. Deze geschiedenis. Maar Abraham bleef voor de Heere staan. Toen wist hij het heel zeker. Het was Jahwe. Het was de Heere. En ik wil dus ook graag vanmorgen met jullie iets delen over dit thema. Jahwe komt langs. En wat eten we dan? Je mag je dat echt afvragen. Want Jahwe kwam langs bij Abraham. En Abraham zegt, ga alsjeblieft in de schaduw van de boom zitten. En u bent waarschijnlijk heel erg moe. En mag ik iets aanbieden? Wat mag ik u aanbieden? Nou, hij wist het heel precies. Hij gaat naar Sara en zegt, je moet koeken bakken, deeg kneden. En hij wist het kalf uit te zoeken. Hij was herdersvorst. Hij wist wat hij uitkoos. Mals en goed. Super. En liet het bereiden. En hij heeft het aan de Heere gegeven en voorgezet. En ze hebben gegeten terwijl Abraham daarbij stond. Misschien een sprongetje te ver, maar ik probeer het toch. De Heere is in ons midden vanmorgen. Toch? Nou, het is niet uitgesproken, maar Matthäus 18, vers 20 zegt, waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar wil Hij in hun midden zijn. Hij nodigt uit. Hij is hier. Dat zingen we ook wel eens in een lied. He is here. Of in het Nederlands. We zingen dat Hij hier is. Wat zouden we hem dan voor kunnen zetten? Ja, wij vinden het wel fijn als de Heer komt en onze op de schouders klopt. En zegt, je bent een superman of vrouw of je doet het goed. Of even volhouden. Of ja, het was even zwaar de afgelopen dagen, maar we gaan verder. Bemoediging, dat willen we graag. Maar is dat de eerste bedoeling van de Heer als Hij bij ons is? De vraag is, wat zet je hem voor? Ik probeer het. Het is zo apart dat de Heer eigenlijk zelf aangeeft in de Bijbel wat hij zou willen gaan eten. Hij komt bij ons. En jij en ik, wij mogen hem iets voorzetten. Nou, niet omdat hij het nodig heeft. Ja, we veronderstellen dat die reiziger, ja, weer zelf in de tijd van Abraham vermoeid was. Ja, hele tocht door de woestijn gemaakt. Staat er niet bij allemaal. Maar Abraham zei het zo. Maar zou het zo zijn? Zou de Heere ooit? Nee, bij hem is geen vermoeidheid. Dat heeft hij niet. En toch, hij komt langs. Wat zou je de Heere kunnen geven? Nou, de Heere Jezus zegt in het Nieuwe Testament, de Samaritaanse vrouw, weet je wat de Vader zoekt, wat hij graag wil, wat hij graag zou willen eten bij jou, dat is aanbidding. Ja, maar aanbidding is een heel raar gerecht. Ik weet niet hoe je dat kookt, en of je dat bakt, of dat je dat ergens vandaan haalt. De Heere, de Vader zoekt aanbidders. Is schouderklopje van hem, voor mij. Is dat aanbidding? Nee, dat is een bemoediging voor jou en voor mij, voor ons. En de Heer doet het hoor. Hij bemoedigt je graag. Hij is er. Hij wil je graag steunen, ook als het donker is, ook als het moeilijk is. Hij wil je graag bemoedigen. Maar wat zoekt hij dan eigenlijk? Is dat wat hij graag eet, tussen aanhalingstekens, wat hij graag zou willen vinden bij jou en bij ons vanmorgen? Antwoord, nee, eigenlijk niet, nee. Wat dan wel? Nou, Abraham heeft toen, en u kunt zeggen, ja, logisch, herdersvorst, woestijnman, wat zou die kunnen geven? Nou, Sara aan het werk en een knecht aan het werk en de kudde aangesproken. Als ik het nu eens anders zeg. Wat Sarah daar klaarmaakt, is eigenlijk wat de rest van de Bijbel u vertelt, dat is het spijsoffer. Koekenbakken. En wat die knecht aan het bereiden is, dat is het brandoffer. Een kalf. Aangenaam. Nog een sprongetje. Vooraf eigenlijk. Als de Heere Mozes instrueert over zijn huis, het eerste huis van Jahwe, het eerste huis van God, de tabernakel. En het is klaar, Mozes is helemaal gereed gekomen met dat werk. En heeft het in elkaar gezet en daar neergezet. En er komt de glorie van God, de heerlijkheid van Jahwe, de Shechina zelf, komt daar en vult die tabernakel. Toen kwam God voorbij. Jahwe komt langs. Toen, daar. De eerste keer. Nou, Mozes kon niet op zijn voeten blijven staan. Dat was best indrukwekkend. Maar lees dan eens door, één keer, misschien vanmiddag. En ga dan van Exodus 40, waar dit omschreven is. Eén bladzijde verder. En dan kom je bij Leviticus 1 uit. Dat volgt erop. Ja, u wist het al lang, hè? Genesis. Ja, het is zo. Nou, maar pak het dan eens. Wat begint dan daar zich te ontrollen in Leviticus 1? Daar zegt de Heer, en als je komt en als je in mijn nabijheid komt, neem dan het brandoffer mee. En neem dan ten tweede het spijsoffer mee en ten derde neem het dankoffer mee. Drie offers noemt de Heer daarop, direct aan het begin. En alle drie zijn ze voor hem een aangename, een liefelijke reuk, een rustgevende reuk, letterlijk. Ziet u, daar heeft God zijn menukaart aangeboden. Als je mij te eten wilt geven, als je voor mij iets hebt, dan kom je met het brandoffer, dat kalf van Abraham in onze geschiedenis, dan kom je met het spijsoffer, de koeken, in de geschiedenis van Abraham. En dan kom je met je dank, met je hulde, met je Heere God bedankt. Bedankt voor wie u bent, bedankt voor wat u doet. En je biedt het hem aan. En daarvan zegt de Heere Jezus, dat zoekt de Vader. Hij zoekt aanbidding. Hij zoekt hulde. Hij zoekt lofprijzing. Hij zoekt de dank van je hart. Je ziet het hier gebeuren. Nu wordt het moeilijk. Maar dat zit altijd, als je Bijbelstudie gaat doen, als je misschien iets verder kijkt dan ja, wat je op het eerste gezicht leest, dan kom je erachter, lieve broeders en zusters, dat bijvoorbeeld in het boek Genesis, het eerste Bijbelboek waar we het nu over hebben, hè, waar dit stukje staat, dat er eigenlijk drie offers te vinden zijn. Dat is dat eerste offer waar God dieren slacht. Hij zelf doet het om jou te bedekken. Waarvan akte. Ik hoop dat het gebeurd is, want dan ziet God je vanaf dat moment in de huid van het offer. Nou, is er iets mooiers dan dat God niet meer die oude dato ziet, maar dat God de Heer Jezus ziet, dat hij mij in hem ziet, in Christus aangenaam. Heel anders. Al die oude toestanden, al die oude dingen die verkeerd gingen, die zijn weg, die worden niet meer gezien, maar God bedekt dat. Door wie? Door die ene die hij gestuurd heeft. Bedekt. Dat is Genesis 3. En u mag alles op een rijtje zetten. In Genesis, met de geschiedenis van Noach, zie u een dankoffer. Nou, dat was aangenaam voor God. Noach bedankte de Heere God dat hij uit de ark mocht komen, dat hij op een ander terrein terecht kwam, waar het oordeel uitgevoed was. En daar heeft hij een altaar, dat is het eerste altaar in de Bijbel, daar heeft hij een altaar gebouwd, Noach. Vervolgens komt de geschiedenis van Abraham, daar zitten we middenin. Maar Abraham laat eigenlijk een paar dingen zien. U kent misschien wel, misschien voor de 100ste keer dat het gezegd wordt, dat Abraham een offer heeft moeten brengen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat gaat over Abraham die samen met Isaac die weggaat. En die komen daaruit op een plek waar we later Salomo zijn tempel heeft gebouwd. Precies die plek, daar. U vindt het vreemd? Nou, het is te bewijzen. Toen, even eerder, komen ze er op een plek waar ooit een altaar zou staan. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, Isaac. Zo gingen die twee samen. Zo gingen die beiden samen. Een prachtige geschiedenis. En wat is het uniek dat jij daarvan mag genieten. Het brandoffer. En als u iets verder bladert in het Genesisboek, dan komt u een ander soort offer tegen. Misschien even moeilijk. Maar stel nu dat u Jozefs geschiedenis zou bestuderen. U hebt toch vakantie morgen? Sorry hoor, misschien. En misschien denkt u, wat zal ik lezen? Nou, je kunt een ochtendblad kiezen. Of je kunt het journaal kiezen. Maar je zou ook Genesis 37 kunnen kiezen. Dat is ook in Genesis. De geschiedenis van Jozef. Dat er één uitgestuurd wordt door een vader om naar de broers te gaan. Uit het dal, Hebron, gemeenschap, betekent dat? Heb ik niet bedacht. Een hele liefelijke plek waaruit Jozef vertrok om naar de broers te gaan. En Jozef wist hoe ze over hem dachten. Ja, en toch zal ik het heel voorzichtig zeggen, maar ik hoop ook heel helder op hetzelfde moment. Het spijsoffer begon. Waar begon het spijsoffer van onze Heer Jezus? Weet u, er zijn bloedige offers. Dat heeft te maken met het sterven van de Heer Jezus. Maar er is ook een niet-bloedig offer. Dat is het spijsoffer. Dat heeft te maken met het leven van de Heer Jezus. Ziet u hem gaan? Hem uit het dal Hebron, uit die harmonie met de Vader, uit die prachtplek waar ze samen genoten. En dan gaat hij op stap om naar jou en naar mij te zoeken. Terwijl hij wist wat ze met hemzelf zouden gaan doen. Wist het de Heer Jezus, wist het van tevoren. U moet een keer proberen te zeggen, aha, dat is dus een offer. Dat offer van de Heer Jezus is niet begonnen toen hij buiten Jeruzalem aan een kruis gespijkerd werd. Jazeker, jazeker, daar zie je het. Maar dat offer is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria kwam. Weggestuurd. Toen de volheid des tijds gekomen was, Galaten 4 vers 4, zond God zijn zoon uit. Nou, hij heeft hem uit het dal Hebron, uit die sfeer van harmonie, samen met de Vader, weggestuurd. En daar naartoe gestuurd, waarvan hij wist, nou, daar zullen ze me niet met applaus begroeten. Het zal wel moeilijk zijn. Dat is daar gebeurd. Lieve mensen, ik wil zo graag dat u een sleutel krijgt, dat u zegt, het spijsoffer, ja, dat is niet een soort term van vroeger, waar ik eigenlijk niet zo goed weet hoe ik daarmee moet omgaan. Maar dat is iets wat zichtbaar is in de hele geschiedenis van Jozef. Van het begin tot het einde zie je daar een illustratie van, dat is nu het spijsoffer. Nou, het ging bij de broers niet goed, maar het ging bij de heidenen in Egypte ook niet goed. Die stopten hem ook in de gevangenis, die wilden hem ook niet. En die hebben hem ook verkwanseld, verkocht. Totdat God zegt, en nu is het mijn tijd. Bam, draait God, Yahweh, alles in één keer om, compleet om. En blijkt hij de redder der wereld te worden. Jozef. En dat beeld is het onderwerp van Stefanus in zijn toespraak. Hij heeft het over Jozef, over dit, wat ik nu vertel. Maar wat ik nu zeggen wil, zou u nu aan God de Vader iets kunnen zeggen over het leven van de Heer Jezus? Over dat het voor hem een afschuwelijke overgang moet zijn geweest van het dal Hebron naar Gethsemane, om dat nu zomaar eens te zeggen. Het is een afschuwelijk verhaal. Kunt u het aan de Vader vertellen? U denkt natuurlijk, ja, nou laat de spreker dat maar doen, of een andere broeder of een andere zuster. Ik laat het graag over. En ik heb nog wel een boek in mijn boekenkast en dat gaat daarover. Misschien heb u die nog. En misschien zegt u, nou, als ik dat boekje zou voorlezen, dan komt er al een hele opsomming. Nou, die opsomming mag u wel eens zeggen. U mag wel eens iets vertellen aan de Vader wat u van de Heer Jezus vindt. Schrik niet, ik gooi er nog een element in. Maar niet om het verwarrender te maken, om het moeilijker te maken, maar om je nog iets te zeggen. Als Petrus aan het eind van zijn leven vrijwel een brief schrijft, en die brief die heb je nog in je Bijbel, de eerste Petrusbrief, dan zegt hij, moest luisteren, beste mensen, jullie zijn een heilig priesterschap, jullie, gelovigen, aan wie ik schrijf. En iets verderop in hetzelfde hoofdstuk, er is nog 1 Petrus 2 en dan iets verderop. Maar jullie zijn ook een koninklijk priesterschap om de deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De deugden van hem. Zal ik het voorzichtig zeggen, maar misschien wel heel moeilijk zeggen. Het heilig priesterschap heeft te maken met het brandoffer. En het koninklijk priesterschap heeft te maken met het spijsoffer, met de deugden van hem. Zijn gedrag, zijn woorden, zijn wandel, zijn weg, de manier waarop. Met Jozef en zijn hele geschiedenis van het begin tot het eind. Ja, nou hebben we een hele mond vol. En ik kan dat makkelijk zomaar vertellen. En u hoort het aan, of u ziet het nu op het scherm. En u denkt, nou, ik zal er morgen over nadenken en morgen is er, nou ja, iets met uw bromfiets of iets met uw scooter of met de auto. En dan gaat hij weer. Of iets met de familie. Ik weet het wel. Ik ga niet boven je staan, maar ik zou je zo graag een advies willen geven als de Heer nu eens langskomt vandaag. En dat is zo. Hij komt nu, hier. Hij wil aan je hart komen. En hij komt langs vandaag. Wat kan ik hem geven? Wat kan ik hem voorzetten? Heeft hij zijn voorkeur uitgesproken? Antwoord ondubbelzinnig. Ja. Ik zei net zo pas, hè? Leviticus 1, 2 en 3. Weet je wat? Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, dankoffer. Alle drie een liefelijke reuk. Alle drie schitterend. Dit moet je doen. Daar geniet ik van. Dit is mijn vreugde. Abraham snapte het. Hij zet hem iets voor. Wat mogen we de Heer voorzetten? Ik wil geen katterigheid, kritiekachtige dingen zeggen. Daar is genoeg hoor, daar is genoeg te zeggen. Als je dat, maar ook over jezelf, wat niet klopt, wat niet goed gaat. Maar een zusje van Henny zei een keer, we hebben zondag aan zondag dezelfde preek in hun gemeente. Broeder Jan, ik noem hem maar even zo, heette anders. En broeder Piet, die kwamen zo'n beetje om de beurt aan de beurt. En die hebben elke zondag iets verteld over allemaal wat zij deden, wat hun werk was. Dat was niet, het had niet over het boerenprotest. Ze hebben dat gehad van, ik doe dit nog voor de Heer en dat nog voor de Heer. En toen heb ik die ontmoet en toen was er die reactie. En dat is waar. En het is soms genieten geblazen als je hoort van wat er in het koninkrijk van onze Heer Jezus nog gebeurt. Maar schoonzusje zei toen, maar we krijgen nooit wat te eten. We horen altijd wat die doet en wat die doet en wat daar gebeurt en ginds aan de orde is. Maar over hem horen we niks. Begrijpt u mij een beetje? Als ik het moet hebben over wat ik allemaal doe en wie mij gebeld hebben of wat er nog gaat komen de komende dagen, wordt u daar beter van? Wat zet u hem voor? Vader, ik wil u zo graag vertellen wie de Heer Jezus is. Ik heb het spijsoffer geschetst. In het leven van Jozef hebt u een prachtige illustratie van wat een spijsoffer is. En dan voelt u ongeveer aan hoe de Heer Jezus zich gevoeld moet hebben toen hij hier kwam. Door de Vader geliefd, bijzonder gekleed en toch verworpen, verkwanseld, genegeerd, verloochend, uiteindelijk in de put gegooid, verkocht. In de handen van de heidenen overgeleverd en naar Egypte gebracht. Ziet u het? Vertelt u het eens aan de Vader. Ik begrijp u niet, Vader, dat u zoveel liefde voor mij had, voor ons had, dat u uw eigen zoon niet spaarde, ik citeer nu het Nieuwe Testament, maar dat u hem voor ons allen overgaf. Zover ging u. Maar het brandoffer, ja, maar kijk, als het gaat om zonde en schuld, lieve mensen, als het om die bedekking gaat, dan wordt dat nooit een liefelijke reuk genoemd. Nooit. Dat moest gebeuren, maar dat was afschuwelijk. Een zond of een schuldoffer werd buiten de legerplaats verbrand. Nooit op het altaar, maar altijd buiten de legerplaats. Daarom heeft onze Heer Jezus ook buiten de legerplaats geleden, zegt de brief aan de Hebreeën. Moeilijk, hè, Bijbelstudie. Nee, het is niet moeilijk, het is heel mooi. Maar er is ook een element, en dat wil ik toch benadrukken. In het leven van de Heer Jezus zie je dat terug. Vanaf het prille begin tot en met het kruis. Tot aan of tot en met, het is maar hoe je het zegt. Maar er is ook, als het om het brandoffer gaat, een element in het offer, in dat wat de Heer Jezus liet zien, waarin hij uitsluitend op de Vader gericht was. Dat ze de Vader zouden zien. Dat ze de liefde van God zouden zien. Dat ze de genade van God zouden zien. En dat ze de bewogenheid van Yahweh, die graag bedekt. Een eer was het voor hem om iets te bedekken, om dat te zien. Lieve mensen, er is echt een aspect in het werk, in het offer van onze Heer Jezus, waarin hij in de allereerste plaats zijn Vader wil dienen, wil eren, wil openbaren en wil laten zien wie de Vader is. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Als u hem dat voorzet, nou zeg ik het heel menselijk, dan zal hij zeggen, maar dit vind ik lekker. Hier hou ik van. Dit is mijn spijze. De Heer Jezus zei, mijn spijze is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En jij zegt, ik mag u iets aanbieden van wat u zelf mooi vindt. Dat is aanbidding, lieve mensen. Aanbidding is niet een hele gebedslijst aan de Heer vertellen. Doe ik wel hoor, 's morgens. Probeer ik. Maar dat is niet hetzelfde als aanbidding. Aanbidding is bewonderend kijken naar de Heer Jezus en de Vader vertellen wie Hij is. Dan zet ik hem, mag ik het voorzichtig zeggen, een kalf voor, bereid, mals en teder. Taal uit Genesis 18. Iets buitengewoons. En de Vader zegt, daar hou ik van. Dat eet ik graag. Ik wil er geen maaltijdgevoel bij jou en bij mij aan koppelen. Want dat is het niet. Maar als dit in onze levens is, dan wordt er lofprijzing gevonden. Dan is er aanbidding voor de Vader. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan zegt de Heer tegen Abraham, Dit is misschien een beetje te wonderlijk, maar ik ga je nu nog meer vertellen over de erfgenaam van alle dingen. Dus wat gebeurt er na dat etentje bij Abraham? Dan gaat de Heer zeggen, weet je, er komt iemand uit jouw lendenen, die zal de erfgenaam van alles zijn. Isaac. Het was onmogelijk, want Abraham was 100, Sarah was 90 jaar oud. Staat erbij. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? U denkt, nou het is nu al zoveel jaren later en het is nog niet gebeurd. De erfgenaam van alle dingen is nog niet in Den Haag of in Washington, of wat mij betreft in Moskou, verschenen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Weet u wat u proeft? Als u ziet wie Hij is, wat Hij heeft gezegd, dat gaat Hij waarmaken. De erfgenaam van alle dingen komt. De Heer Jezus komt en Hij heeft alle dingen. Alle dingen zijn aan Hem onderworpen. Elke knie buigt voor Hem. Elke tong belijdt dat Hij Here is. Dat komt. En bovendien, het gaat dus nog verder, ga ik je ook vertellen wat ik met Sodom en met Gomorra doe, zei de Heer. In hetzelfde stukje van Genesis 18 zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Ik zal hem duidelijk maken. Jij en ik weten wat er met Sliedrecht gebeurt. Jij en ik weten wat er met Europa gebeurt. Jij en ik weten wat er met deze wereld gebeurt. Er blijft niets over. En al het gepoch, al dat gedoe van wij, ik, milieu, wij hebben een nieuwe route. Vergeet het. Vergeet het. Als je dit meemaakt, als je dit etentje met Yahweh kent in je leven. Ik hoop niet alleen voor vanmorgen, maar ook voor morgen en overmorgen. Als je dit etentje kent met Yahweh, weet je ook wat er met Hem en onze Heer Jezus gaat gebeuren. Wie Hij is, wat er gaat komen. Onze Heer Jezus, Hij komt spoedig en brengt ons daar waar Hij zelf een plaats heeft bereid. En je weet ook wat er met de wereld gebeurt die Hem niet kent. Dat weet je. Daar werd voor gebeden vanmorgen. Dat er zoveel mensen misschien wel dreigen verloren te gaan. Dat weet je. Hoe weet je dat? Nou, als je dit etentje, sorry hoor met het woord etentje, even tussen aanhalingstekens, met de Heere kent, dan krijg je deze informatie ook. Met andere woorden, Genesis 18 is een profetisch vergezicht. En u en ik mogen daar nu al van genieten. Wat zou het fijn zijn als Yahweh ziet dat wij dit aan Hem willen geven. Wat een vreugde voor Hem, maar wat grote blijdschap voor jou. Zoals het ook in Abrahams leven waar werd, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Nee. Ik hoop dat het een beetje landt, lieve mensen, als u hier bent of als u meekijkt, dat dit misschien wel leidmotief wordt voor de komende dagen in uw denken. Probeert u het dus aan de Vader te vertellen. Wie de Heer Jezus is. En in zijn leven op aarde. En in zijn gaan naar het kruis. En als u hem dankt, dan hebt u alle drie de terreinen van Leviticus 1, 2 en 3 gehad. Een lieflijke reuk voor het 1, voor 2 en voor 3. Ik hoop dat de Heer u zegent, dat de Heilige Geest dit doorlaat sijpelen, doorlaat dringen tot ons hart en ons leven. Ik wil u daarvoor danken. Onze God, onze Vader, we willen u graag danken voor de Heer Jezus, voor het prachtige van Hem, voor zijn komen, voor zijn gaan, omdat u Hem stuurde, terwijl Hij wist wat er met Hem zou gaan gebeuren. Vele keren heeft de Heer Jezus aan de discipelen gezegd, dit gaat mij overkomen. Vooraf. Het was geen verrassing toen hij gearresteerd werd. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, zijn leven. En we hebben nu een taak om de deugden van Hem te verkondigen. Het spijsoffer. Maar we zijn ook bij elkaar als gelovigen. Om een heilig priesterschap te vormen. Om u te bedanken, Vader, voor uw eigen plannen en voor uw bedoelingen samen met de Heer Jezus. Dank u wel voor zulke schitterende vooruitzichten. We danken u, we prijzen u ook voor de ontmoeting. We vinden ook dat de samenkomst van de gelovigen een soort dankoffer mag zijn. Dank u wel dat we dit nog mogen meemaken in deze tijd. We prijzen u en dragen elkaar aan u op en bidden om uw bijzondere zegen voor elkaar. Ook voor de rest van deze dag, voor de rest van deze week, voor al die mensen die meekeken, voor de mensen die hier zijn. Voor de vakantiegangers bidden we dat ze het fijn zullen hebben, dat ze zullen mogen uitrusten, maar misschien iets van uzelf zullen oppakken. We willen u danken en eren in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen.